U luistert naar een WK-podcast van het AD. We gaan praten met Sjoerd Mossou, voetbalverslaggever van het AD. En Maarten Wijfels, ook voetbalverslaggever van het AD. Mijn naam is Heerde van Warmerdam en dit is de WK-podcast. Over dat wereldkampioenschap zonder Oranje, maar met Mikos Gauka. Hij liep Ronaldo tegen het lijf, weliswaar kort, maar het was hem wel. De vraag is alleen welke. We hebben Van Marwijk, die voor Australië aan de gang gaat, en natuurlijk Team Kuipers. Dus er is genoeg om over te praten. En u krijgt een antwoord op de vraag, wie wordt er wereldkampioen? Wie wordt er wereldkampioen in Rusland? Het WK voetbal. Ik zit er totaal nog niet in.
Ik ben niet de enige.
Nee, is dat zo?
Nee. Ik moet zeggen, laat ik eerlijk zijn. Tot vorige week had ik ook moeite om één of twee pools gewoon helemaal te benoemen wie erin zaten. Ja, en dat is toch gewoon als Nederland zelf dan meedoet. Dan is de loting in december en dan zit je dat allemaal te kijken. Zit je te kijken tegen wie ze in de kwartfinale kunnen. En nu, ja, wat maakt het eigenlijk uit?
Ik heb het aan mijn voetbalelftal nog gevraagd vorige week. Weten jullie de openingswedstrijd van het WK? Welke wedstrijd dat is? Nou, Rusland kwamen ze nog wel op. Maar ja. Saudi-Arabië was het merendeel alweer vergeten. Ja. Dus dat geeft wel aan hoe het leeft in Nederland. Maar ik geloof wel dat het heel snel kan veranderen. Uiteindelijk gaat iedereen toch wel zitten kijken. Als je naar de Champions League kijkt, naar de kijkcijfers, zeker op het open net, gewoon Nederland 1, 2 of 3. Nederland 1, denk ik. Dan zie je dat
Veronica,
dat het vanzelf gaat leven. Ja, VI Oranje.
Oh nee, ik dacht. Je bedoelt WK-wedstrijden op 1, 2 en 3.
De WK-wedstrijden.
Dus dat de Champions League.
Ja, ja, nee, maar die halen gewoon veel kijkcijfers. En dan gaat dat vanzelf wel leven. Maar dat gaat wel even duren. Ik denk dat. Dat de helft van Nederland donderdag om een uur of 5, als die openingswedstrijd is.
In de file staat.
In de file staat of de barbecue aansteekt. En ik denk dat weinig mensen denken van, goh, ik ga er eens even lekker voor zitten.
Hij is ook zo'n in mijn beleving, openingswedstrijd de WK. Die begonnen toch op vrijdagavond of zo?
En nu exact. Is het
donderdagmiddag 5:00.
Ik dacht precies hetzelfde.
Ja.
En kunnen we niet eens wat langer nadenken over de openingswedstrijd?
Ja, maar ja, dat is natuurlijk.
Rusland, Saoedi-Arabië.
Ja, het is wel zo. Bijvoorbeeld in 82 speelde de wereldkampioen. Hè? Dus Argentinië en die moesten toen tegen België. Dus dat zijn wel openingswedstrijden. Maar dit inderdaad, ja.
Ja, het was voorheen altijd zo dat inderdaad de regerend wereldkampioen die opende het toernooi. En dat is op een gegeven moment het thuisland geworden. Maar daar is het niet aantrekkelijker op geworden. Want Zuid-Afrika, hetzelfde verhaal.
Mexico 86 was eigenlijk de eerste. Speelde Mexico tegen. Meen dat het was Bulgarije of zo?
Ik wou net zeggen, als je dat in één keer uit je hoofd weet.
Maar Argentinië Cameroen was in 1990. Dus ze hebben het blijkbaar een beetje afgewisseld. Maar ik zou ervoor willen pleiten om voortaan gewoon de wereldkampioen te laten beginnen. Dan begin je wat lekkerder, toch?
Nou was Argentinië Cameroen misschien wel de uitzondering op de regel. Dat was een buitengewoon aantrekkelijke openingswedstrijd.
Ja, hij was niet aantrekkelijk. De hele toernooi was niet aantrekkelijk. Maar het was wel legendarisch, ja.
Wel legendarisch, dat is een beter woord.
Die Afrikanen die schopten op alles wat bewoog.
Maar het wordt trouwens, wat Sjoerd zegt, mensen gaan wel snel in het toernooi komen. Omdat dit, er is zelden een WK geweest waarin zoveel toch echte sterspelers bij elkaar zijn en waarin het ook de laatste keer is, hè, dat Messi en Ronaldo toch voor een wereldtitel gaan. Want daarna dan houdt het gewoon op gezien hun leeftijd. En heb je Frankrijk nog, Duitsland.
Ik had het eigenlijk bij de oefenwedstrijd van Brazilië op Anfield tegen Kroatië. Daar zag ik wat beeld van. En ik zat eigenlijk niet vermoedend te zeppen. En ik zag die wedstrijd en toen dacht ik, weer die mooie WK-shirtjes, die frisse zomerse kleuren.
Ja.
Misschien is dat in Rusland allemaal anders.
Nee, maar dat gaat zeker leven. Ik had precies hetzelfde ook gisteravond nog met België. Ik weet niet wanneer dat precies wordt uitgezonden, maar maandagavond was het in ieder geval België.
Costa Rica. 4-1.
Ja, maar dan krijg je er ook wel weer zin van. En die shirtjes en die spelers. Mooi moment nog met Hazard en Carrasco. Die in de hoek van het veld eigenlijk tegelijk op de bal afliepen. En Hazard even een duwtje gaf aan Carrasco. Zo van oprotten, opzouten.
Ja.
Het is toch wel weer een dingetje, denk ik, in de Belgische pers. En ik vond het wel typisch, want ik dacht in eerste instantie, het is een grapje. Maar dat doe je wel eens op de training op dezelfde manier. Hè, dat je ploeggenoot zo wegduwt. Dus ik zat te wachten op het shot dat ze elkaar even lachend aankeken. Maar dat kwam helemaal niet. Dat was bloedserieus. Ja, dat was wel opmerkelijk. En die Belgen hebben net als Nederlands toch een beetje de naam dat er altijd wel een beetje iets broeit in dat elftal. Nou ja, dit is natuurlijk zo'n symbooltje waar de media wel mee aan de haal kunnen.
Maar het leek zo goed te gaan in België. Probleemloze aanloop.
Nou, weet je. Was een. Nee, precies.
Met die bondscoach.
En met die matrasgate.
Ja. Oh ja, matrasgate. Oh, dat vond ik ook mooi.
Nainggolan. Ja. Buiten de selectie. Alleen maar gedonder.
Ja, nou ja, het mooie was dat het vliegtuig van de Belgen, dat lieten ze zien, hè, die hebben allemaal juichmomenten van Belgische successen op het vliegtuig geplakt, of hoe je dat doet. Maar op de plaats waar de bondscoach zit, dus die zit op rij 1 en die kijkt dan uit op de muur voor hem en daar staat uitgerekend een juichmoment met Nainggolan. Groot uitgeserveerd op de muur. Dus elke keer als iemand in het vliegtuig stapt, ziet hij daar een juichende Nainggolan voor zich.
Maar
dus
dat zijn, nog wat. Het zijn allemaal details en ze zijn op zichzelf allemaal natuurlijk helemaal niet zo belangrijk. Maar het doet me toch een beetje denken, en wij waren er allebei bij, aan het EK van 2012. Toen had je ook het Nederlands elftal eigenlijk hooggespannen verwachtingen. Hè, WK-finale gehaald.
Was ik ook bij.
Jij ook. Tja. Bijna hetzelfde team. Ja. De kwalificatie ook probleemloos. Laatste oefenwedstrijd was tegen Noord-Ierland, 6-0. Nou, in Polonaise ging iedereen naar Polen en Oekraïne. En toen slopen er ook allemaal van die kleine dingetjes in. Logistiek met vluchten. Kleine dingetjes in de spelersgroep met Van Bommel... die problemen kreeg met Huntelaar onder andere. En ja, ik wil die Belgen niet ontmoedigen, maar ik heb het gevoel dat het bij België ook wel eens die kant op kunnen gaan. Ondanks dat ze een geweldig elftal hebben. Dat spreekt voor zich.
Echt een geweldig elftal.
Het is niet normaal.
Er zit alles in.
Ik weet het niet.
Qua spelers toch wel?
Ja, wel het aanvallende deel. En ze hebben een geweldige keeper. Maar ik zat dat gisteren ook eens te bekijken. En ook de wedstrijd hiervoor, de oefenwedstrijd. En ze gaan met 3 verdedigers spelen. En ik weet het zo net niet of dat nou... Of dat nou voor hun goed gaat uitpakken als de tegenstand wat zwaarder wordt. Tegen Panama, dat zal allemaal wel. Maar het viel mij ook wel op. Vorige week speelden ze dan tegen Egypte. En die wonnen ze 3-0. Nou, Salah deed niet mee bij Egypte. Maar dan hoorde je toch de commentaar aan de afloop van... Nou, lieten ze momenten zien. De Belgische analisten van dat er 4 man voorin bleven hangen en niet mee verdedigden. Dat de verdediging een paar keer heel knullig eruit zag. Dus ja, ik gun het ze ook wel, maar ik denk dat het bij de kwartfinale wel weer stopt.
Ook dat lijkt een beetje op 2012. Althans, toen had je de discussie in Nederland dat al die sterren, om het zo maar te noemen, Van der Vaart, Robben, Huntelaar, Van Persie, Huntelaar was dan ook net topscorer van de Bundesliga geworden. Die moesten allemaal spelen volgens het volk. Nou, dat deed Van Marwijk niet. Die hield in eerste instantie gewoon vast aan de ploeg zoals hij dat altijd had gedaan. Die maakte wat dat betreft wel harde keuzes, want Huntelaar en... Huntelaar en van der Vaart zaten op de bank.
Ja.
Dus, maar toen hij het vervolgens, en dat is een beetje wat je nu bij België ziet, dat hij het vervolgens het hele elftal zo boetseerde dat die jongens allemaal konden spelen. Dat was in de derde groepswedstrijd tegen Portugal. Toen maakte hij een soort fantasieopstelling, wat Martinez ook een beetje doet, met 3 verdedigers en zoveel mogelijk aanvallers. Ja, dan zag je dat het toch helemaal misging. Je kunt je inderdaad afvragen of dat een stevig fundament is onder een toernooielftal.
Zo, een koude douche voor onze zuidenburen.
Ah, joh, die luisteren toch niet.
Zijn we er al? Zijn wij er al overheen dat Oranje niet meedoet?
Nou ja, nou weet je.
Maarten begint te zuchten.
Ja, maar vooral ook omdat je dan. We hadden vorige week kwamen we samen om nog eens terug te kijken op dat WK van 4 jaar terug. Er zat ook een verhaal vandaag in het AD. Een interview met ons ook, omdat we erbij waren. En dan ga je vooraf ook nog eens even dat toernooi terugkijken. Je kijkt nog eens wat beelden. Je ziet weer die en die spelers scoren, uitblinken. Ron Vlaar tegen Messi tackelen. En dan denk je weer van jeetje mina. Wat was het eigenlijk gewoon geworden dat we er altijd bij waren. En dat we ook tot laatste weekend meededen. Want de laatste 2 toernooien. Gewoon tot de laatste zondag. Of tot het laatste weekend zat je in het toernooi. En nu gewoon helemaal niks. En ja, ik vind het contrast nog steeds gewoon te groot. Ja, en dat ga je toch wel dan ga je toch wel, ja, toch blijf je dat voelen, denk ik, de hele WK.
Dat heb ik ook wel. Ik ben ervan overtuigd dat dit ook wel weer een onvergetelijk WK wordt. Zoals al die toernooien zonder het Nederlands elftal dat ook wel waren. Maar het is onmiskenbaar anders. Het heeft allemaal net wat minder impact wat er gebeurt. Kijk, op het toernooi waar Nederland meedoet, is Rusland, Saudi-Arabië in zekere zin ook interessant. Dan ga je toch kijken van, ja, wie weet komen ze in de volgende ronde tegen Nederland. Of nou, eigenlijk alles heeft een andere lading. En dat is er nu helemaal af. Het is vrijblijvender. En vandaag ook nog even met de Tour de France vergeleken. En met name de Tour de France van een paar jaar geleden. Hè, dat Nederlanders ook totaal geen rol speelden. Dat zet je wel op. Je kijkt. Het is een soort zomerbehangetje. Je hebt het aanstaan. Iedereen zet het een beetje op de achtergrond aan. Maar het doet er niet echt toe. Nee. Het is een soort, het heeft niet de echte impact. Het leeft niet echt wat je schrijft of wat je beweert over zo'n toernooi. Ja, is allemaal net wat vrijblijvender. Dat maakt het journalistiek wel iets minder interessant, vind ik eerlijk gezegd. Kijk, dat klinkt heel chauvinistisch. Zonder een Nederlands elftal is het niet meer interessant. Zo is het ook niet. Maar als het Nederlands elftal meedoet, heeft alles wat er gebeurt, heeft een bepaalde lading. En dat maakt het ook boeiender. En dat heb je nu niet.
Ja, en dat geldt natuurlijk ook voor de fans. Een beetje de centrale vraag op dit moment in Nederland is, voor wie zijn we?
Ik wil net gaan zeggen, maar ik vind het, dan wordt het een beetje geforceerd van, dan zijn we maar voor Marokko of voor de Belgen. Of joh, met België hebben wij, we liggen, het is ons buurland, maar we hebben er niks mee. Ga maar de grens over en alleen de huizen zijn al anders. De totaal andere mentaliteit. Maar Marokko, nu gaan we ineens kijken of die speler van Utrecht in de selectie van Marokko zit. Dat zouden we werkelijk nooit doen als Nederland zelf dan meedoet. Dus ik geloof er helemaal niets van dat het Nederlands volk een land omarmt.
Nee, je kijkt hooguit met iets meer interesse. Dat wel. Natuurlijk kijk je met meer interesse naar Marokko en ook wel met meer interesse dan naar België dan naar Tunesië, ik noem maar iets. Maar wat Maarten zegt, dat geforceerde gedoe van je moet die of die supporten. Dan denk je, ja, ik support helemaal niemand. Ik heb affiniteit met Engeland en Argentinië omdat ik dat toffe voetballanden vind. Maar om die nou te gaan ondersteunen, ja, ik zie dat niet zo.
Nou ja, ik merken er toch niks van.
Nee, ook dat. Dat is totaal onbelangrijk. Nee, maar je hebt affiniteit met bepaalde ploegen of met bepaalde spelers of met bepaalde coaches zelfs. Maar dat is het ook. Ik bedoel, ik snap het trouwens wel. Marokko is in die zin net anders. Dat, natuurlijk, je hebt natuurlijk een hele grote Marokkaanse gemeenschap in Nederland. Dries Boussata, die sprak van de week, die gaat een soort Marokko-huis in Amsterdam opzetten. Waar die allerlei gasten voor uitnodigt, waar alle wedstrijden van Marokko worden uitgezonden.
Leuk.
Gaat ook op televisie komen.
Goed idee.
Op de NPO wordt dat uitgezonden. Dus Marokko is wel, wat in dat opzicht wel een heel boeiende deelnemer. En ook door die half-Nederlandse spelers die erin zitten, ook om de discussie, hè, dat die jongens tegenwoordig allemaal voor Marokko kiezen, is best wel pijnlijk in veel opzichten. Dus daar zitten wel veel verhaallijnen aan vast. Dus dat maakt Marokko wel interessant. Maar om, ja, god, de gemiddelde Nederlander die op zich geen affiniteit heeft met Marokko, ik denk dat die niet
in de Achterhoek geloven ze het wel.
Ja, ja, die Marokko. Zitten niet massaal voor de tv om Marokko te kijken.
Dat zal wel wat. Zullen we even bellen met Mikos dan?
Doe maar eens.
Doe eens.
Ja, die is groot, hè?
Ja, Mikos is groot. Jij gaat het tweede deel, hè?
Wij wisselen elkaar halverwege af. Dan geven we elkaar een high five op het Rode Plein en dan gaan we weer door.
Als je maar niet opgepakt is. Hey.
Heb je nog een overdracht? Hoe werkt zoiets?
Doen we allemaal via WhatsApp tegenwoordig.
Mikos?
Hey, Mikos!
Hallo?
Ja, waar zit jij, man? Je spreekt met Sjoerd, met Maarten en met Hidde voor de podcast. Goedemorgen.
Ik zit in dinges, maar hoe heet het? Ronaldo zie je, dus het is een beetje lastig.
Oh. Ik
iets kan,
maar heb je een afspraak met hem?
Of ik hem? Nee, dat lukt niet. Maar ik kijk even of ik hem iets kan vragen.
Oh, nou doe even.
Maar het is een beetje druk. Maar die podcast wordt lastig, denk ik zo, want ik moet ook de metro in.
Maar op zich is het wel interessant als je bij Ronaldo staat.
Ja. Maar misschien moet je hem even aanlaten, Mikos. Probeer even. Neem ons even mee. Ja.
Dan kom ik even apart.
Maar wat gaat er gebeuren? Is er een mixzone of is er een training of een persconferentie? Wat is het?
Nee, ja, hij is net geïnterviewd door Nike, maar het is zo druk dat ik me niet kan voorstellen dat mensen makkelijk aan een vraag toe kunnen komen.
Maar is het Cristiano Ronaldo of de oude Ronaldo?
Nee, die bollen. De bollen.
De dikke, ja.
Aha.
Ja, daar komen we later bij je terug.
Ja,
hoe lang zit je in de metro?
Ja, dat weet ik niet precies.
Je kent het dan niet dan.
Ik kan het wel even uitstellen, maar ja, ik probeer het zelf wel even.
We proberen het wel. Kom maar goed.
Joe.
Ja. Oké.
Hoi.
Hoi.
Hij zegt Ronaldo. Wij denken ook, wat dat?
Blijft een Portugees. Even over die andere. Het is wel wat jij zei net. Dit is wel het WK waarop het voor een aantal nog zou moeten gebeuren.
Ja, en nu is Ronaldo al enigszins, ik zou bijna zeggen, bevredigd door het winnen van het EK. Maar ja, als hij nog wat wil, zal het nu moeten gebeuren. Alleen ja, Portugal in het WK winnen is misschien wel een beetje te. Alhoewel ze wel een elftal hebben met die trainer van ze. Die kan als geen ander op de nul spelen, Fernando Santos. Maar goed, Portugal waarschijnlijk niet. Maar Messi... Maar
laten we hopen van niet. Gaat Portugal toch ook niet nog wereldkampioen worden? Gadverdamme.
Nou ja, ik heb wel wat met dat, met dat land.
Met Portugal,
ja, ik vind het wel. Maar dat is meer ook... Ja, ik vind Ronaldo, maar natuurlijk ook... hoe heet die? Van City. Aan de rechterkant.
Zo.
Goh, even zijn naam kwijt.
Ik ook. Sjoerd, City, rechterkant, Portugal.
Hoe heet je ook weer?
Sorry, ik zit ondertussen naar Argentinië.
Kun je soms hebben. Bernardo Silva, bedoel ik, ja.
Oh, ja.
Ja, en... Ja, nou ja, dat spreekt me dan toch wel aan. Maar ik snap wat jij zegt, hoor. Het is geen land waar je even naar gaat kijken... om het aanvallende, heel attractieve voetbal.
Nee.
Er moet
toch maar één iemand komen, ja?
Ja, ik hoop wel op Argentinië, eerlijk gezegd. Want als we dan van Cristiano gelijk even naar Messi gaan... Ik denk niet dat het gaat gebeuren, maar ja... Dat zou natuurlijk het mooiste verhaal zijn, wat mij betreft. Dat Messi eindelijk een keer uit de schaduw van Diego stapt. Ja. En ik sluit het ook niet... Het gekke met Argentinië is... En, kijk, als je naar het elftal kijkt... Dan hebben ze helemaal niet zo'n zwak elftal als dat gezegd wordt. Ik vind ook dat het defensief... Ze hebben alleen geen goede keeper, dat is wel een probleem. Maar dat het defensief ook best wel in orde is. Dus ze zijn zeker niet kansloos. Maar ze zitten ook in een pool. Het kan ook heel raar lopen dat ze er opeens uit liggen. Al heel snel.
Spelen weer tegen Nigeria.
Doe eens de pool van Argentinië.
Bijna elk WK spelen zij tegen Nigeria. Wel opvallend is.
We hebben Argentinië en Nigeria. Hij doet het even niet goed. Dan ga ik de verkeerde kant op. Ik heb precies Kroatië. Het verkeerde schema. Kroatië.
En IJsland.
Dus dat
dus
is...
Argentinië.
Ja, maar
Nigeria Kroatië en IJsland.
Normaal gesproken kom je die natuurlijk wel door. Maar dat denk je bij al die toplanden als je naar die pools kijkt. Maar toch, Kroatië is natuurlijk een goede ploeg. IJsland is ongelooflijk taai, dus je kunt het moeilijk voorspellen. Maar tegelijkertijd, als ze doorgaan, dan kan Argentinië ook opeens meedoen voor de finale. En ik hoop daar wel een beetje op, ook omdat ik het Messi heel erg zou gunnen. Omdat ik het wel een terechte kroon zou vinden op een ongelooflijke, unieke carrière. Dus dat zou leuk zijn. Maar dat is inderdaad ook voor Messi is dat de allerlaatste kans. En wat Maarten in het begin al aangaf, je hebt zoveel sterren eigenlijk. Je hebt Salah nog, je hebt Neymar nog. Eigenlijk heeft ieder topland heeft wel een wereldster.
Hoe dus is het met Salah?
De laatste berichten zijn dat het krap wordt, de openingswedstrijd.
Ja, maar dat is prima. Laat die lekker schieten.
Nou ja, maar goed. Egypte kan er ook zo uit liggen natuurlijk in die pool. En dan hebben we hem helemaal niet gezien. Maar weet je wat wel een beetje verontrustend is voor de neutrale liefhebber? Er komen nu allemaal foto's voorbij. Dat die Salah, die wordt daar steeds door iedereen, Jan en allemaal aangeklampt. En iedereen slaat hem op zijn schouder. Letterlijk. Ja. En er was gisteren ook een foto dat hij echt zoiets had van, joh, blijf nou eens van mijn schouder af. En ja, deze jongen, als je die ziet... Volgens mij is die te aardig om zeg maar dat land straks te gaan dragen in die gekte die rond hem heen heerst. Want dit is een jongen die doet voor het volk heel veel daar. Het zet allerlei projecten op. Dat is een soort sociaal werker met voetbalschoenen aan. En nu is hij geblesseerd en ja, volgens mij wordt dat te moeilijk. Te aardig, gewoon te lieve jongen.
Ja.
Ik denk ook dat die druk dat hij te groot wordt. Ook voor een land dat nog nooit... Nou ja, al heel lang niet heeft meegedaan. Dus er zit een heel ander soort dynamiek omheen dan om landen die dat elke 4 jaar meemaken. Argentinië, Brazilië, noem maar op. Dus dat wordt inderdaad heel lastig. Al hebben ze volgens mij wel best een aardige ploeg in Egypte, met nog best wel een paar aardige spelers. Ze hebben die jongen, die Hassan, die Trezeguet wordt genoemd.
Ja,
dat is een groot talent. Dus ze hebben zeker geen slecht team. Maar de druk op Salah zal denk ik te groot blijken.
Vreselijk groot. Ja. Even filosoferen. Want dat mag ook aan de vooravond van een WK voetbal. Ik zat te denken, wie wordt de wereldkampioen? Dat is een beetje een flauwe vraag. En dan heb je het maar over één land.
Brazilië.
Dat kunnen we straks wel beantwoorden. Oh, we gaan al. Ja. Nee, 4 landen in de halve finale.
Nou ja, the usual suspects bijna. Duitsland. Brazilië dus. Dan toch Spanje en Frankrijk wellicht.
Ja, die liggen voor de hand. Ik zou zeggen Brazilië, Spanje, Duitsland sowieso. En dan stop ik er een dark horse bij. Een semi-dark horse, dat is dan Argentinië. Toch. Ik zou Engeland ook leuk vinden trouwens. Dat gaat wel langer na niet gebeuren.
Dat wordt niks.
We hebben goede kwalificatie gedraaid, hè, Engeland. Ja. Ze zijn minder zwak dan de afgelopen toernooi, hoor.
Zeker, maar ze zijn straks na 3 wedstrijden uitgeput.
Ja.
Dat is meestal zo bij Engeland. Geen winterstop. Spelen ze het hele seizoen weer gespeeld. En dan lopen ze weer met de tong op de schoenen.
Dan kom je in die 8e finale. En dan,
nou ja, het zou leuk zijn als het een keer niet zo is. Maar voorlopig is dat steeds het beeld. Ja.
En de tabloids breken de boel nog even af natuurlijk. Dan ga je ook altijd kijken.
Heeft er weer een verkeerde tatoeage en het land weer te klein.
Ja, Raheem Sterling die had een tatoeage van een revolver op zijn been. En dan staat het hele land weer in... op zijn kop.
Ja.
Die gasten soort... helpen ook niet. Hè?
Nee, maar dat is een soort zelfdestructie. Dat is ongelooflijk. Ja. Ja. Tijdens die kwalificatie is alles schitterend. Dan lopen ze in Polonaise achter het Engelse team aan. En dan is het high fives tot en met. En dan komt dat toernooi in de buurt. En dan ruiken ze iets. En dan gaan ze 3 keer over de kop in hun chauvinisme aan de ene kant. En in een soort honger naar eeuwige relletjes aan de andere kant. En dan gaat het toch weer mis. Het is heel, heel gek.
Ja. Hoe goed is Frankrijk?
Ja.
Nou ja, bij Frankrijk zag je in 2016, het EK, zag je dat de bondscoach het moeilijk vond om keuzes te maken. Dus hij kan wel 3 elftallen opstellen. Vond hij moeilijk. En dan ook Pogba, welke positie doen we hem? Payet speelde toen nog mee. Nou, die is er nu niet bij. Maar nu is het weer zo dat ze weer aan het zoeken zijn en... Ja, Deschamps is wereldkampioen geworden. Ze heeft een enorme status daar als speler in dat land. Maar het is tot nu toe geen bondscoach die uitblinkt in hele duidelijke, heldere keuzes en ook harde beslissingen. Dus kan zomaar weer een probleem worden.
Dat heb je nodig. Heb je het nodig om wereldkampioen te worden?
Ja, nee, zeker. Ja. En je hebt ook soms misschien eens nodig dat je... Kijk, wat kom je altijd weer op Van Gaal uit. Hè? Hoe die Sneijder tot op het bot tergde en bijna vernederde. En om er alles toch nog uit te halen. Omdat Sneijder zo'n jongetje is die altijd moet prikkelen. Ja, dat moet je wel kunnen als coach. En bij die Fransen, ik weet het niet, Pogba. Ja, we kennen hem niet persoonlijk. Dus ik zou dat niet durven zeggen hoe je die precies moet aanpakken. Of hoe je daarmee moet omgaan. Maar dat is wel. Je moet er wel het beste uit zien te krijgen. Ja. In die 4 weken dat het toernooi duurt.
Ja, Deschamps heeft dat in het verleden eigenlijk nooit gedaan. Hè? Nu zou het best wel logisch zijn om die Tolisso op te stellen. En Pogba op de bank te zetten.
Ja.
Daar is in Frankrijk ook steeds meer roep om. Maar dat durft hij niet. Hij gaat uiteindelijk toch de veiligste keuzes maken, denk ik. En dat heeft hij steeds gedaan. En hij heeft ook nooit een echt vaste speelwijze weten te hanteren. Het is altijd een beetje wisselen. Het is altijd een beetje net spelen met 2 spitsen of met 1,5. Wat doen we precies met Griezmann? Het is, het is altijd net niet. En als je onder de druk... Kijk, eigenlijk lag 2 jaar geleden lag alles klaar voor een route naar het Europees kampioenschap. En als je naar de spelers keek, dacht je, dit kan bijna niet anders. Nee. Publiek erachter. Ik verwachtte eerlijk gezegd toen ook echt dat ze het gewoon zouden redden. Maar toen lukte het ook weer net niet. En ik zie niet in waarom ze het nu wel zouden redden. Ondanks al die ongelooflijke kwaliteit die ze binnenboord hebben.
Nou.
En een schitterend tenue trouwens, maar dat is een bijzaak.
Nou, kan ook een hoofdzaak worden.
Ja, alle shirtjes zijn mooi bijna. België ook geweldig.
Ja, zeker.
Met die ruitjes. Ja. Dat is een soort remake van het tenue van tussen 81 en 85 al hadden.
Ja.
Nigeria is natuurlijk een tof tenue.
Ja, dat is...
Dus nee, wat dat betreft wordt het een mooi WK.
Ja,
dat mag ook wel
eens
gezegd worden. Nou, ja, de shirtjes zien er gewoon allemaal goed uit.
Vind ik ook.
Ja. Belangrijk.
Maar als dark horse noem jij Argentinië, Sjoerd? Laten we nog eens een dark horse
Hoop op Uruguay.
Uruguay?
Ja, met Suarez en Cavani voorin. Dat lijkt me nou zo'n land. Hè. 2010 hebben we het zelf met Nederland zelf al meegemaakt. Hè. Speelden we in de halve finale tegen hun. En dat is ook zo'n elftal.
Scheelt ook niks.
Scheelt ook niks, 3-2. Drie keer ballen binnenkant palen, hè, van Nederland zelf al. Dan ja, zeg het maar, dan moet het zo zijn.
Ja.
Maar zij hebben ook wel een elftal heel ervaren. Ook laatste kans. Cavani ook in de 30. En hun loting, spelen in pool A met Rusland en Saudi-Arabië en Egypte. Dus nou, kunnen doorkomen. En dan ja, met een beetje mazzel staan ze misschien in het kwartfinale. En dan weet je het maar niet. Dus dat zou ik persoonlijk wel leuk vinden.
In dezelfde categorie kies ik dan voor Colombia.
Ja, ook zo'n
dat is
land.
Ook zo'n soort land. En die hebben ook geweldige spelers. Met Sanchez natuurlijk, die we van Ajax nog kennen. Ja. Arias achterin. Games, Falcao. Ze hebben Bakka. Ze hebben geweldige spelers. Ik was een tijdje geleden in Argentinië. En toen hadden ze daar een verdedigende middenvelder. Wilmar Barrios. Speler van Boca Juniors. Nou, een beest. Echt ongelooflijk. Een soort Kante-achtige voetballer. Zo'n speler waarvan je denkt van... Hey, er zijn er twee van. Die weet je wel, die op alle plekken tegelijk het veld zijn. Ook de beste speler gekozen van de Argentijnse competitie, geloof ik. Officieel of officieus, daar wil ik vanaf zijn. Maar die hebben ook echt goede spelers, Colombia. Dus dat is ook zo'n team. Maar ja, dezelfde categorie als Uruguay. Als het allemaal net goed valt, hebben ze best wel een kansje op een verrassing.
En ook detail, misschien speelt het geen rol. Maar toch, Colombia is het land dat in de poolfase het minst moet reizen. Want de afstanden in Rusland zijn natuurlijk gigantisch. En zij hebben hun trainingskamp net buiten Kazan gekozen. En dat is, ja, met de loting erbij is dat geweldig uitgepakt.
Ja, een gunstige pool inderdaad.
Je weet het maar niet. Dus
kan wel eens.
Nou ja, als
heel
jij,
voordelig uitpakken.
Als jij in de eerste ronde al je ongans reist en je verliest dan ook een keer. En dan gaat het op je gemoed wegen. Nou, dan kun je het beter maar niet hebben.
Nee.
Maar er zijn ook een heleboel landen die in ieder geval niet wereldkampioen worden. Dat is misschien ook wel belangrijk om even te vermelden. Ik weet niet of Panama een kans maakt. Of Tunesië.
Nee?
Nee, ik twijfel daarover.
Australië?
Nou, Australië wel.
Australië moeten we toch ook wel even over hebben.
Australië?
Bert van Marwijk.
Kan best een kansje maken.
Nou ja. Nee, zeker niet. Maar...
Toevallig, ik ben naar die eerste oefenwedstrijd van ze geweest. Van Bert van Marwijk althans, toen hij was aangesteld. Dat was 3 maanden geleden in Oslo tegen Noorwegen. Ze bakten er helemaal niets van. 4-1 kansloos verloren. Van Marwijk schrok zich het apenlazeres. Die stond een beetje beleefd te doen op die persconferentie, maar die wist niet wat hij zag. Dat leek echt helemaal nergens op. Maar dan moet ik zeggen dat het inmiddels, als je nu ook...
Wel beter is.
Dat het echt wel een stuk beter is geworden. Hij heeft 3 weken de tijd gehad om te trainen. Hij zei ook al van ja, dat wordt de belangrijkste periode. Kijk, die Australiërs, dat zijn geen topspelers. Maar het voordeel daarvan is
dat je ze
vrij snel bij elkaar hebt. Dus hij heeft in Turkije, als waar ze op trainingskamp, hebben ze echt 3 weken achter elkaar kunnen trainen. Ze willen wel, ze doen alles wat je ze opdraagt. Voeren ze zo goed mogelijk uit. Dus het is wel een... Ik denk dat hij er wel een heel taai elftal weer van gemaakt heeft. Hij speelt natuurlijk altijd een beetje hetzelfde qua formatie. Altijd 4-2-3-1. Met 2 controleurs. Een soort blok voor de verdediging. Nou ja, gezien de pool die ze hebben... en ze beginnen tegen Frankrijk... zullen ze dat nu ook op die manier gaan doen. Gewoon toch een beetje de weg naar de aanvallers... zoveel mogelijk dichtbouwen. En ja, dat heeft hij in het verleden toch wel bewezen van Marwijk... dat hij dat kan. En die Australiërs zijn... absoluut geen wonderspelers, maar voeren wel hun taken heel geconcentreerd en gedisciplineerd uit. Dus het kan wel een taaie ploeg worden. Ze gaan geen wereldkampioen worden, nee. Bij lange na niet. Maar ik sluit ook niet uit dat ze 3 keer gelijk spelen, om maar wat te noemen. En dan kun je met heel veel geluk ook doorgaan.
Nou, en als zij doorgaan, dan is het natuurlijk...
Feest.
Ja, dan gaat hij op het schild in Sydney.
Ja, nee, zeker.
Zijn beeldenis op het Opera House geplakt.
Ja, want ze hebben ook... Kijk, in het verleden hadden...
Maar van Denemarken en Peru
Ja, wordt heel moeilijk. Maar ze hadden in het verleden hadden ze ook hadden ze nog wel 2-3 goede spelers. Weet je wel, Harry Kewell en Viduka en zo. Weet je wel. Maar dat hebben ze nu ook eigenlijk niet. Ze hebben niet, eigenlijk niet één bovengemiddelde speler. Het is allemaal championship onder in de Premier League als het mee zit.
Het is weer Cahill.
Cahill, maar die is 38.
Ja, 30, ja.
Dus dat gaat hem niet worden. Dus, nee. Dus het wordt een hele taai klus voor Bert.
Het is wel, hij had waarschijnlijk meer kans gehad als hij met Saudi-Arabië had mogen blijven. Dus dat is ook wel zuur, hè? Dat er dan eigenlijk het land wat jij gevormd hebt, die spelersgroep helemaal gevormd, helemaal naar het WK gebracht. En die, ja, daar gaat dan een ander mee. Mee
als er überhaupt is dat.
Aan de andere, ja, maar het,
godspe.
Ja, maar het is wel weer zo. De andere kant van de medaille is, als jij in zo'n land tekent, ja, dan weet je ook op voorhand dat je eigenlijk maar afhankelijk bent van de grillen van de sheik of de, ja, wie daar de macht heeft. Dus het, ja, het is ook wel een keuze.
Ja.
Maar het is wel zuur hoe het dan is gelopen, dat geloof ik wel. Ja.
Maar ik vind het wel mooi dat we donderdagavond beginnen met het ene dubieuze regime tegen het andere dubieuze regime. Toch?
Ja, wat dat is de keurige opening.
Ja, maar dat wordt natuurlijk ook toch een verhaal. We hebben zondagavond toch gekeken naar andere tijden sport. Hè? Terug naar het WK 78 met alle politiek. En potverdorie, 5 minuten nadat de uitzending was afgelopen, is het eerste beeld wat ik zag op Twitter toen ik zat te scrollen, was een foto van Kadyrov, zeg maar de grote dictator in Tsjetsjenië, die lachend met Mo Salah op de foto staat, omdat Egypte daar zijn trainingskamp heeft. Ja. Dus ja, zeg het maar, dat is natuurlijk ook wel.
Nou, het is een heel interessante discussie altijd, hoor, van waar eindigt politiek en waar begint de sport? Want het is natuurlijk een heel groot schemengebied en dat ga je nu natuurlijk op dit toernooi ook weer krijgen.
Ja.
Het wordt in Rusland heel erg moeilijk om dat ook letterlijk aan te tonen in het land wat het is. Om de misstanden nog een keer onder het voetlicht te brengen. Dat wordt voor de journalistiek misschien wel onmogelijk. Zeker in deze tijd. Kijk, in Argentinië kon je destijds, en dat zag je ook mooi op die beelden, kon je gewoon de straat oplopen. Ja. Dan gingen ze die dwaze moeders interviewen. En daar schrok de politie dan een beetje van. Kijk, anno 2018 zijn die WK's natuurlijk, ja, dat is bijna niet voor te stellen als je er nooit bent geweest. Maar je komt in een soort reservaat. En alles wordt afgeschermd. Het is een soort fantasiewereld waar je in wordt gestopt op het moment dat je het vliegtuig uitstapt.
Nou, daar zijn de Russen heel goed in. Hè?
Volgens mij moesten de journalisten die vorig jaar naar de Confederations Cup gingen, moesten die een verklaring tekenen dat ze alleen over sport zouden berichten. Dat kwam ook voorbij op social media. Dat die lieten zo'n formulier zien en dat zeg maar de voorwaarde was om een visum of een accreditatie te krijgen. En dat zal nu niet anders zijn. Dat zal echt geregisseerd worden.
Maar de geluk bij een ongeluk is dat Willem-Alexander in ieder geval geen bier gaat drinken met Poetin waarschijnlijk dit toernooi.
Daar gingen mijn gedachten ook naartoe. Ja, naar Sochi, de Olympische Spelen. Ja.
Ja, maar die spagaat.
Over reservaat gesproken. Kijk, mijn hemel.
Zonder daar grappig over te willen doen, integendeel zelfs. Maar door de hele MH17 kwestie.
Ja.
Kijk, die spagaat komen we in ieder geval niet in. Ja, die spagaat die we toen in Sochi zagen. En dat is echt, ja, volgens mij is dat echt een geluk bij een ongeluk. Je had er toch niet aan moeten denken. Hoe had de Nederlandse politiek nou om moeten gaan met Rusland?
Met het bezoek aan Rusland.
Het was heel ingewikkeld geworden.
En de invloed die dat zou hebben op het Nederlands elftal. Want dat had natuurlijk toch hier breed uitgevent geworden in de media. Dus dat wordt ons bespaard, laten we het zo zeggen.
Scheelt weer wat hoofdpijn door de jongens in Den Haag. Hè? Ja.
Ach, die arme jongens. In Den Haag. Dan gaan we naar de vraag der vragen. De vraag der vragen.
Wat is de vraag der vraag dan?
Nou, wie wordt er dan wereldkampioen?
Had je niks origineels kunnen bedenken?
Ja.
Wie krijgt de eerste gele kaart voor de troon?
Mij lijkt.
Of zullen we eerst Team Kuipers doen? Wacht even. Eerst Team Kuipers.
Dat is ook belangrijk.
Ja.
En de VAR.
We hebben wat?
De assistent, wat is het? De videoref. Dat wordt de primeur.
We hebben Van Marwijk. We hebben natuurlijk die jongens van Marokko. Maar we hebben de Belgen waar we een beetje naar kijken. Maar we hebben ook Team Kuipers.
Team Kuipers, wat een schitterende term is dat toch? Vooral omdat iedereen dat zo consequent gebruikt, hè?
Team Kuipers.
Ja, maar dat is er ingeramd door die supermarktbaas.
Ja.
Buren heeft het consequent over Team Kuipers zonder enig spoortje van ironie. Prachtig. Ja. En het wordt ook echt overgenomen. Dat is het bizarre. Team Kuipers.
Maar ja, hij heeft meer kans dan ooit op voorhand om heel ver te komen in het toernooi. De barrière van de Nederlands elftal altijd goed presteren is weg. En zij zijn ook wel een ingespeeld geheel met Team Kuipers inderdaad. Ja. En dat is misschien toch ook wel een voordeel op zo'n toernooi waarin je ook arbitrale trio's uit Bahrein en uit de Filipijnen en weet ik veel wat allemaal vandaan komen. Ethiopië zelfs heen, geloof ik.
Maar dat wij half juli dan met vlaggen van Team Kuipers aan onze auto door de straten rijden. Dat zou toch goed mooi zijn. Hè?
Een huldiging van Team Kuipers. Een
huldiging Team Kuipers op het Museumplein.
Ja, inderdaad.
Of op het Doorsplein waar komt het vandaan? Oldenzaal.
Oldenzaal.
Ja, dat zou wel leuk zijn.
Grachtentocht.
Kijk, Phil zal ook afhankelijk worden van de video assistant referee natuurlijk. Kijk, en daarin heeft hij ook een voordeel. Nee, maar serieus.
Ja, zeker. Met die
Nederland is gewoon veel verder in de ontwikkeling van dat hele systeem. Ja. Dus hij heeft Makkeli aan zijn zijde, heeft hij al heel vaak mee gewerkt in die formatie. Dat is echt een voordeel, want dat wordt met dat hele systeem dat kan best wel eens een pandemonium worden. We hebben het in Nederland al gezien. In Nederland hebben we dan een langere aanlooptijd gehad, veel langer eigenlijk dan nu op het WK het geval is. Dan zie je al wat er nog misgaat, hè? En hoeveel ruis er nog op de lijn kan zitten. Hoeveel misverstanden er nog kunnen zijn. Hoeveel
interpretatieruimte er is.
Precies,
bij elke beslissing.
Verwarring bij het publiek, verwarring in communicatie. Het is gewoon echt een heel ingewikkeld systeem om dat helemaal perfect onder de knie te krijgen. En dat ga je op het WK zien. Dat gaat dat blijken. En dan heeft Team Kuipers toch een voordeeltje. Want die zijn echt verder. Als je die jongens uit Ethiopië met zo'n ding het veld opstuurt, nou, ik hou me hard vast.
Maar Makkeli is echt toegevoegd voor de video, hè? Die is echt als videoref binnen dat teampje gekomen. Maar,
nou ja,
maar je kan dus nooit met een andere videoref fluiten?
Dat zouden wij nu natuurlijk moeten beantwoorden, die vraag. Maar dat weet ik eerlijk gezegd
niet. Ze werken wel zoveel mogelijk in vaste formaties, begreep
ik. Het zal inderdaad niet altijd zo zijn, denk ik. Maar dat zou we even moeten opzoeken.
Maar dat vergroot inderdaad de kansen op een WK-finale.
Ja, dat denk ik ook.
Voor Björn.
Dat denk ik ook. Maar het is inderdaad niet zo, dat weet ik wel zeker. Het is niet zo dat is van tevoren was gezegd, bij wijze van grapje, dat er een Oezbeekse scheidsrechter dan met een Ethiopische videoscheidsrechter zit. Nee. Dat is niet zo. Ze hebben dat wel voorbereid. En dat zijn natuurlijk wel duidelijke communicatielijnen. Dat zou wat zijn. Nee, dus ze werken wel grotendeels in vaste combinaties van video en scheidsrechterskwartet. Alleen dan nog ga je echt zien, en dat hebben we in de nacompetitie in Nederland natuurlijk nog gezien. Het publiek moet heel erg wennen aan het idee dat voetbal nu eenmaal een interpretatiesport is. We hebben de illusie gekregen door die video assistant referee, prachtig woord, dat alles oplosbaar opeens is. Dat alles 100% eerlijk is en zonder discussie. Ja, dat blijkt natuurlijk flauwekul. Want zelfs na het zien van beelden kun je nog eindeloos discussiëren. Wordt een gevoelige test ook wel voor Marco van Basten.
Ik wou net zeggen, ja. Ik wou erover beginnen.
Nou ja,
zeker.
Die zit daar natuurlijk namens de FIFA, maar is ook een beetje de godfather van het hele systeem.
Ja.
En als het misgaat, dan straalt dat toch wel een beetje op Marco af. En dat is niet helemaal terecht, denk ik. Ik snap het systeem eigenlijk wel. Ik snap ook wel dat het wordt ingevoerd. Maar Marco's naam hangt er wel heel erg aan.
Ja. Maar ja, dat het misgaat, kan je op je vingers natellen.
Jawel, en zeker ook omdat je... Kijk, in Europa, bijvoorbeeld in Duitsland, zijn de mensen nog wel, laten we zeggen, redelijk rationeel. Maar is al maar tussen twee Zuid-Amerikaanse landen en er wordt in de laatste minuut een dubieuze beslissing van de videoref. Nou, ik denk dat je dan de 6 rode kaarten krijgt. Dus dat wordt nog wat, hoor. Dat wordt echt nog wat. En waar ik ook wel benieuwd naar ben, dat is eigenlijk nog iets wat in de kantlijn speelt, maar omdat we het 4 jaar geleden hebben gezien. Er mag straks in de verlenging voor het eerst een vierde wissel worden ingezet. Dus het scenario Tim Krul, hè, zoals we in 2014 zagen, wat Van Gaal eigenlijk, hij moest een wissel overhouden om dat mogelijk te maken, dat hoeft nu niet meer. Je kunt gewoon in de verlenging vierde wissel. Dus hoeveel ploegen gaan nu ook een keeper wisselen als het richting penalties gaat? Ik denk dat je dat nu toch vaker gaat zien.
Ja, dat is een mooi om in de gaten te houden. Ja.
Ik ben wel heel benieuwd hoe zeg maar het WK tot ons gaat komen. We hadden het net al heel even over dat reservaatgevoel. Hè? Tegenwoordig lijken al die WK's natuurlijk een beetje op elkaar. Allemaal nieuwe stadions. Allemaal wordt het geheel geconditioneerd door de FIFA. Sponsors moeten overal hetzelfde zijn. Zelfs de supportersstromen worden helemaal gecoördineerd, dat die door bepaalde gebieden van een stad moeten. En dus alles is geregisseerd. Kijk, dat vind ik persoonlijk jammer. En ik hoop dat meevalt. Je wil ook een beetje decor zien. Kijk, van die oude WK's. 86 was onmiskenbaar Mexico. 82 was onmiskenbaar Spanje. Dat zag je aan de stadions. Dat zag je aan de mensen op de tribunes. Ja, ik ben wel heel benieuwd hoe Russisch dit WK
is. Ja, maar dat is een illusie. Dat is natuurlijk, als je kijkt naar de Olympische Spelen, die het logo van Atlanta lijkt op het logo van Rio. Het zijn dezelfde pastelachtige basiskleuren die je verwerkt met een paar golfjes en dan een grafisch logo.
Ik weet het.
Verschrikkelijk.
Ik weet het, maar ik ben een beetje.
En de snacks waren hetzelfde in Sochi. In Sochi hetzelfde als in Rio. Ja, dat is het wel een gospe. Dat is bij het WK niet anders natuurlijk.
Dus in Sochi hadden ze dezelfde broodjes kaas als in Rio.
Ja, serieus. Dan kon je een stuk pizza bestellen. Nou, dat leek in de verste verte niet op pizza. Dat laat dat gezegd zijn. Maar ja, nee, dat was een gore schande. Ja. Dat was ook goor.
Ja, dat is toch jammer. Want kijk, het eerste echte Oostblok WK, om het zo maar even te noemen, is het ook. Maar, daar wil je toch wel iets van terugzien.
Ja, maar toch, Zuid-Afrika, de Vuvuzela, we hebben hem vervloekt. Maar was wel heel erg Zuid-Afrikaans. Dus dat soort dingetjes zijn toch moeilijk, denk ik, in een soort marketingstrategie te gooien. Want ja, dat zijn van die ingesleten gewoontes in een land of een cultuur. Alleen wat dat nou in Rusland moet zijn, weet ik niet hoor. 1, 2, 3.
Ja, een boze kazak met een AK-47.
Ja. Nou ja.
Op de hoek van de straat.
De Russisch hooligan-probleem, dat heb je natuurlijk in 2016 gezien. Ja, ik weet niet of ze dat kunnen beteugelen. Dat wordt nog wat. Ja,
hebben ze wel geprobeerd, is het verhaal.
Hebben ze wel geprobeerd, maar... Ja.
Maar Sjoerd, heb jij daar nou zin in?
In het WK in Rusland?
Jij gaat het hooligan zien.
Ja.
Heb je zin in die hooligans? Nee, maar heb je er zin om naartoe te gaan? Want jij gaat er 2,5 weken aan het werk.
Ja, ik heb altijd...
Die arme Mikkels is nu al de weg kwijt in de metro.
Ja. Ik heb er altijd wel zin in. Jawel, want het is altijd toch wel weer een avontuur. En ik vind het altijd dan wel weer grappig als ik er eenmaal ben. Om dat hele circus te zien. En het blijft voetbal. En het blijven schitterende wedstrijden. Nee, het zou wel heel blasé zijn als ik nu zou zeggen dat ik er helemaal geen zin in zou hebben. Maar wel minder, zo eerlijk moet je zijn, als 4 jaar geleden. En dat dan kom je weer bij, ook bij de decor uit. Wat dat betreft was Brazilië natuurlijk ook ongelooflijk en geweldig. En dat was wel echt ook een voetballand in de stadions. De buiten, maar ook erin. Je merkt aan het publiek dat ze voetbal snapten. Dat er een soort sfeer in die stadions hing. Die je in Zuid-Afrika, vond ik dan, veel minder had. En die je denk ik in Rusland ook minder gaat krijgen. Want Rusland is natuurlijk van de ene kant een echt voetballand. Hè? Grote historie met Dynamo Kiev, tegenwoordig Oekraïne. Maar dus destijds natuurlijk Rusland. Geweldige ploegen gehad. Lobanovski, Belanov, kunnen ze allemaal opnoemen. En Dasaev. Maar als je toch in de Russische cultuur gaat kijken, dan is voetbal, ja, het is ook geen ultiem voetballand.
Kijk, en als ze er in de eerste ronde uit zouden liggen.
Precies, en die kans is natuurlijk best wel reëel. Ze hebben geen beste ploeg. Dus ik ben...
Ze hebben geen beste ploeg, nee.
Nee, ze hebben geen wereldelftal. Ze hebben een beetje geluk met de loting, want die moeten ze op zich wel... wel kunnen hebben, maar het is, ja, het wordt wel een ander toernooi, wat maar zachtjes uitdrukken, dan 4 jaar geleden. Dat wordt het sowieso. En maar ik stap ze wel weer met plezier op het vliegtuig, hoor. En dan maar in iets andere sferen dan destijds in Rio en Kaapstad, 4 jaar daarvoor.
Dat moet ook kunnen. Goed.
Ja, de vraag nog, de vraag, hè?
Ja.
Toch?
Wie wordt de wereldkampioen? Ja. Daar ben ik helemaal met je eens. Laten we daar eens even het laatste 35 minuten aan besteden.
Ja, precies. Ja. Nou ja, kijk. Ik zou toch voor Brazilië gaan. Omdat die om een paar redenen. Ten eerste, ze hebben daar een bondscoach momenteel die er op een of andere manier in is geslaagd om kwalificatiereeks is nog nooit zo goed verlopen als nu. Hij heeft er echt een team van gemaakt. Ze hebben, ik zat het gisteren nog te bekijken, op elke positie werkelijk een dubbele bezetting. Bijvoorbeeld linksback. Je hebt Marcelo en je hebt Felipe Luis. Ja, verzin het maar. Dat gewoon je twee linksbacks zijn waarmee hij een WK gaat spelen. En hij heeft nu afgelopen zondag in Oostenrijk heeft hij ook een manier proberen vinden om ook Firmino van Liverpool nog in het elftal te krijgen. Dus dan heb je Neymar.
Lijkt ook aardig gelukt te zijn overigens, dat experiment.
Dus dat zou zomaar de sleutel kunnen zijn om daar net nog iets aan toe te voegen aan de kwaliteit die er al was. Ja, en wat denk ik toch ook gewoon menselijk meespeelt. Hun laatste twee WK-wedstrijden waren een 7-1 nederlaag tegen Duitsland en een 3-0 verlies tegen Nederland. Dus ja, daar
in
zit,
eigen land.
In eigen land. Dus daar zit nog wel wat. En dus bijna menselijk, hè, zoals Wesley Sneijder ook door Van Gaal gemotiveerd werd. Ja, hebben zij niks nodig om te ontploffen in Rusland.
Is het ook een voordeel dat Brazilië nu echt één grote, echte superster heeft? Neymar?
Nou, ik weet niet of dat nou een voordeel is. Maar het kan een voordeel zijn dat hij wel heel fris is. Omdat hij natuurlijk het laatste deel van het seizoen geblesseerd is geweest. Ja, het kan ook zijn dat hij net dat ritme mist. Maar voorlopig lijkt het erop dat hij gewoon fris is.
Ja, en, dat idee had ik ook wel, ja. Goh.
Dus ja, dat is wel... Dus ja...
Ik vrees alleen dat ze te vroeg hebben gepiekt, nu al. Ze zijn geweldig in vorm, ze hebben geweldige kwalificatie gehad. Op zo'n toernooi zie je toch vaak dat ploegen opeens op stoom komen... waarvan je het in de eerste ronde en al helemaal niet vlak voor het toernooi opeens... waarvan je het niet verwacht had. En Duitsland is daar natuurlijk altijd het meest klassieke voorbeeld van. Die hebben er een soort sport van gemaakt om voor zo'n toernooi al de dramatische oefenwedstrijden te spelen. Dan vervolgens heel traag in dat toernooi te komen. Dat worstelt zich dan door die pool heen. En uiteindelijk doen ze toch weer mee en halen ze de finale en worden ze wereldkampioen. Dus ik zeg met enige pijn in het hart, al heb ik niks tegen Duitsers, zeg ik toch dat Duitsland het wordt.
Eén keer Brazilië.
Juist omdat je het niet verwacht.
Ja.
Ja. We zijn tot nu toe maar... even kijken. Het is... hoeveel landen is het gelukt om de wereldtitel te prolongeren? Volgens mij 2. Uruguay. En...
Uruguay in de jaren 30.
Ja, Uruguay en... er is nog 1 land hoor. Ik heb het gisteren nog zitten lezen. Heeft het nou ook gedaan?
Even kijken, je had Italië.
Oh ja, Brazilië natuurlijk. 58 en 62.
Oh ja.
Maar voor de rest nooit. Dus als Duitsland het zou lukken, zou wel in de moderne tijd wel een unicum zijn.
Een unicum, ja.
En Spanje is natuurlijk ook een beetje in diezelfde categorie als je naar de spelers kijkt. En het is ook wel een verfrist elftal, vind ik. Spanje, dat is niet meer het elftal zoals we dat vroeger blind konden uittekenen. Daar hebben ze wel echt veel aan veranderd. Een soort van doorgeselecteerd, zoals het zo mooi heet. Alleen die zijn nog niet helemaal, dan past de puzzel nog niet helemaal lekker in elkaar tot nu toe.
Nee, maar dat zou een aankondiging kunnen zijn van in het toernooi groeien. Ja,
dat kan. Ja. Ja, dat is ook wel leuk aan dit WK. Je kunt echt moeiteloos 6 serieuze kanshebbers opnoemen. En dan hoef je nog niet eens in de Dark Horses te komen. Er zijn 6 serieuze titelkandidaten. Plus pakweg 4-5 potentiële verrassingen.
Ik denk Argentinië.
Nou, ik help het je hopen.
Ja, het zou leuk zijn.
Het zou geweldig zijn. Ja. Überhaupt het mooiste shirt wat ertussen loopt.
Ja.
Brazilië. Duitsland. Wat zou Mikkels zeggen ter afsluiting?
Nou, we hebben het vorige week over gehad bij de vergadering. Wat zei, ik weet niet, wat zei hij? Spanje? Spanje, denk ik. Ik dacht dat hij Spanje zei.
Ja.
In ieder geval niet Frankrijk, want die was het er ook mee eens dat het altijd moeilijk is voor Deschamps om te kiezen. Nou. Ik dacht Spanje. Nou,
mooi. Ik vond het enig.
Nou, gelukkig.
Dat moet ook gezegd worden.
Prima.
Ja, ja. Je wilt het moeiteloos vol zo'n...
Ja hoor.
Zo'n kleine 3 kwartier.
Ja. Ja,
Maarten, wij blijven thuis.
Ja, is voor mij voor de eerste keer in 4 WK's ongeveer.
Dat is ook gek.
Ja, maar ik vind het. Ik heb er geen enkele moeite mee.
Oh.
Nee, ik vind het prima.
Zullen we dit dan vaker doen?
Ja hoor. Ja, nee, ik best.
Ik vind nog wel een herhaling vatbaar.
Prima.
Ik zou zeggen, beste luisteraar, wat fijn dat u het einde heeft gehaald. Graag tot de volgende WK-podcast van het AD. En de titel, die hebben we nog niet. We hebben nog geen titel.
From Russia with love.
Ja.
Ja,
dat is wel een mooi.
Ja, ik denk een studio Rusland.
Studio Rusland.